Thank you. Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en ook u die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft. Van harte welkom in de dienst. Vanmorgen gaat voor onze eigen predikant dominee Van der Zwan. In deze dienst staan we stil bij het derde thema uit blok 1 van Focus. Dat is Jezus spreekt ons aan. Er is vanmorgen geen zondagsschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk met een kopje koffie of iets anders. En iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd. Vanmiddag is er voor jong en oud de belevingsmiddag in de ontmoetingskerk. Het is om 2:30 en het eindigt ongeveer om 5:00. Het thema is de gast bij Martha en Maria. We mogen met dankbaarheid terugkijken op een gezellige bazaar gisteren in het kruispunt. Alle die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan het succes, hartelijk dank. Het resultaat zal deze week worden gecommuniceerd in de weekbrief. Woensdagavond 11 februari is er om 7:15 het gebedsmoment bij Gerard en Anneke Buitenweg op Reigerpad 10. In de persoonlijke voorbeden denken wij aan mevrouw de Hoop Sijp in Mariënstein. Ook denken we aan Gijsbert Sonneveld, die afgelopen vrijdag in het Antonius ziekenhuis is geopereerd aan zijn knie. We bidden voor Nico Blom, die nog in het Antonius ziekenhuis verblijft. En we bidden voor de familie van Os, van de Ommendracht. Woensdag 4 februari is de vader van René van Os op 85-jarige leeftijd overleden. Aanstaande woensdag zal hij in Loopke Kapel worden begraven. Voor de laatste mededeling verzoeken wij u voor zover mogelijk te gaan staan. Afgelopen woensdag is overleden de heer Klaas van Ekeren, gewoondhebbend op Basiliekpad 26. De heer van Ekeren heeft de leeftijd van 85 jaar bereikt. We konden leren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen met het verlies. Dinsdagavond is de gelegenheid tot condoleren in de ontmoetingskerk. En op woensdag 11 februari is er een besloten uitvaartplechtigheid. We bidden mevrouw van Ekeren en de verdere familie de troost van de Heere toe en gedenken hen in onze voorbeden. Tijdens een minuut stilte hierna herdenken we de heer van Ekeren. Daarna zingen we Psalm 103 vers 8 en 9, waarin we zingen over de kortstondigheid van het leven, maar ook over de gunst van de Heere als we hem vrezen. Na het zingen van deze Psalm 103 vers 8 en 9 is de gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En na het votum en groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wensen wij u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 9, de versen 1, 2 en 10. 1, 2 en 10 van Psalm 9. Laten wij samen luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God uit Exodus 20 en de samenvatting die de Heere Jezus geeft van Gods gebod in Marcus 12 en vervolgens zingen lied 420 uit Weerklank, lied 420 uit Weerklank, alle versen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En op een dag vroeg een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus, wat is het eerste van alle geboden? En de Heer Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Ik zou willen vragen of, ik zie twee kinderen in de kerk, of ze toch naar voren willen komen. Dan kan ik nog even het plaatje uitleggen dat in het boekje staat, in het psalmboekje. Ik kan niet goed tellen, ik heb er drie gezien. Goedemorgen, fijn dat jullie er ook zijn en dat ik jullie even hier mag zien. Vandaag staan we stil bij Psalm 46, vers 6. Dat is de psalm van deze maand. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob's zaad, is ons een burcht en een toeverlaat. Nou, best wel weer een moeilijke tekst wellicht voor jullie, maar er staat wel een heel mooi plaatje bij en die gaat ook eigenlijk over waar het in deze psalm over gaat. Want wat zie je op die plaatjes staan? kippen en kuikentjes, hè? Een kip en kuikentjes. En dus, je ziet dus de kip. En die kip die heeft die kuikentjes onder haar vleugels. Heb je dat wel eens gezien? Een kip met kuikentjes onder haar? Nee? Nee. Ik heb het wel eens gezien. Wij hadden buren in Westbroek en die hadden heel veel kippen en die hadden ook heel veel, die kregen ook heel veel kuikentjes. Dus ik heb wel eens gezien dat die kuikentjes dan onder de kip zaten. En ook wel dat die kuikentjes, als die moeder dan opstond, dat die kuikentjes overal heen stoven, maar ook weer heel snel terug onder de kip kwamen. Zodat ze, ja, waarom zitten ze eigenlijk onder die kip? Dat is omdat ze dan veilig zitten. He, dus ja, de kuikentjes zijn natuurlijk maar heel erg klein en heel erg bang. Dus hele kleine diertjes. En als ze onder de kip zitten, dan worden ze beschermd, dan voelen ze zich veilig. He, net zoals jij je misschien wel heel veilig voelt als je bij je moeder op schoot gaat zitten, als je verdrietig bent, of je moet huilen, of je bent een beetje bang, je hebt een enge droom gehad. Dan kruip je misschien ook lekker dicht tegen je moeder aan in bed, of tegen je vader, dat kan natuurlijk allemaal. En zo is het ook met die kuikentjes, die gaan naar de kip toe en die gaan onder de kip zitten, zodat ze veilig zitten, zodat het veilig is als het koud is. Dus het is lekker warm onder de veren van de kip. Maar ook omdat als er bijvoorbeeld gevaar is, als er een roofvogel boven de kip vliegt, of als je met een mensenhand naar de kip toe gaat, dat heb ik ook wel eens gezien, dat die kuikentjes dan heel snel onder de kip gaan zitten, omdat ze dan veilig zitten. En zo is het ook met de Heere God. We kunnen ook zo bij de Heere God schuilen. Natuurlijk, ja, we kunnen niet onder hem schuilen, want we zien hem niet. Maar als we bang zijn, kunnen we wel bidden. En we mogen ook weten dat we ook veilig bij de Heere God zijn. Dat de Heere God ook zo heel dicht bij ons wil zijn. En dat hij zo ook voor ons wil zorgen. En dat is eigenlijk wat dit plaatje laat zien. En daar gaat het ook over in deze psalm. Ik ken ook wel een ander lied over een kip en kuikentjes, die je ook wel eens in de kerk zingt. Hebben jullie enig idee welk lied dat is? Ik zag een kuikentje, zeg je dat wat? Dat bij zijn moeder zat. Geen bekende? Oh, toch wel. Ja. Ik heb toch 100 keer in de auto gehoord. Dus ik denk, het zal toch wel toen Sarah nog klein was. Sorry, Sarah. Maar in ieder geval, dus het is wel een heel bekend lied. Maar vandaag zingen we Psalm 46, vers 6. En daar gaat het ook over dat je zo veilig bij de Heere God mag zijn. Dat hij voor je wil zorgen en je wil beschermen. Nou, mogen jullie weer teruggaan naar je plek. En dan gaan we dit lied zingen. Laten we samen bidden. O God, zoals kuikens onder de schaduw van de vleugels van de kip schuilen, naar de moeder toe gaan om veilig bij haar te zijn, zo komen wij vanmorgen ook tot u. Heren, mensen overal vandaan, allen uit onze huizen zijn wij gekomen. En we zijn hier gekomen onder de schaduw van uw vleugels. Samengekomen onder u, die ook ooit even tot Jeruzalem heeft gezegd: Jeruzalem, Jeruzalem, Ik heb u willen bijeenvergaderen zoals een kip haar kuikens. Zo wilt u ons ook onder uw vleugels nemen. Zo mogen wij onder uw vleugels zijn vanmorgen hier in dit huis, in dit heiligdom. Heiligdom omdat we hier als gemeente van de Heer Jezus Christus samen mogen komen en u ook in ons midden wilt zijn. Heer, wij danken u dat u ons hier hebt samengebracht. En wij komen u vragen om uw zegen, om uw bescherming, om uw nabijheid. We komen u bidden om uw zorgen, om uw liefde. Heren, want dat hebben we nodig. Wij kunnen niet zonder u. Wij kunnen zonder u niet leven. En we hebben het ook steeds weer nodig dat ja, u ons verzorgt. Dat u ons ondersteunt. Dat u ons ook leert om ons leven te leiden onder de schaduw van uw vleugels. Om ons leven, Heren, te richten naar uw wil en naar uw verlangen. Omdat u het goede met ons voor hebt, Heren, en ons heil op het oog hebt. Wij vragen u daarom, Heren, of u zelf zo uw zorg aan ons wilt geven door uw woord en door uw geest. Opdat we zo mogen ontvangen wat we nodig hebben om te geloven, om te blijven geloven, om te volharden in het geloof, maar ook om van dat geloof te getuigen. Heren, wees zo in ons midden en voed ons door uw woord en door uw geest. En terwijl we dat van u vragen, doen we dat vanuit het geloof dat er bij u genade is en vergeving van onze zonden. We hebben ook om gebeden, ach blijf met uw genade ons nabij, o Heer Jezus. En wees ons tot een toevlucht, ook als het gaat om onze zonden. We moeten ze ook voor u belijden, het eerlijk voor u neerleggen, Heren, dat wij u nodig hebben, Heer Jezus. Want zonder u is er geen hel voor ons, maar in u is er vergeving en verlossing. Wij belijden daarom onze schuld, o God, en vragen u, vergeef ons al onze zonden en zie ons aan in Christus Jezus onze Heere. En laat deze dienst zo mogen zijn tot heil van ons allen en tot eer van uw grote naam. Wij bidden het van u voor ons hier in de kerk, maar ook voor hen die met ons meeluisteren en meekijken. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het evangelie naar Lucas. En we lezen daaruit de versen 16 tot en met 30. Lucas 4, vers 16 tot en met 30. En we lezen daar: en hij, Jezus, kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge, en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar gegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En ze betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u, naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. En ze stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Jezus zegt, naar aanleiding van de profetie van Jesaja die hij aanhaalt, deze woorden zijn in uw oren in vervulling gegaan. Heden zijn deze woorden in vervulling gegaan. En in Jesaja gaat het over, ja, over de vrijheid en over de verlossing die de Messias zal brengen. En daar gaat het ook over in Psalm 72, de gezalfde koning. Psalm 72 willen we daarom zingen, voorafgaand aan de verkondiging, de versen 1, 2, 10 en 11, met het oog op de Heer Jezus Christus. Zoals gezegd is het thema van vanmorgen: Jezus spreekt ons aan. Jezus spreekt ons aan. En dat naar aanleiding van het focusmateriaal. Jezus spreekt ons nu aan, maar voordat hij ons nu aanspreekt, heeft hij eerst ook de inwoners van Nazareth aangesproken. We hebben het zojuist gelezen. De enige tijd is de Heer Jezus weer teruggegaan naar Nazareth, de plaats waar hij is opgegroeid. Maar als hij daar na enige tijd weer is en in de synagoge een gedeelte heeft gelezen uit de boekrol van Jesaja en daar ook iets over gezegd heeft, dan ontstaat er binnen de kortste keren heel veel commotie. De boel escaleert, kun je eigenlijk nog beter zeggen. Hoe kan dat nou, dat dat zo ineens zo hoog oploopt daar in Nazareth? Eerst waren de mensen nog verbaasd. Verbaasd over de genadige woorden die Jezus heeft gesproken. Ze vonden ze mooi en hoopgevend toen hij uit de boekrol van Jesaja had gelezen en had gezegd dat deze woorden in vervulling waren gegaan. Al vroeg zich wel af hoe het kon dat deze zoon van Jozef zulke mooie, genadige woorden kon spreken. Waar had hij dat vandaan? Maar terwijl zo de mensen dat zich afvragen, heb je nog niet het idee dat dit gaat uitlopen op een drama. Maar dat doet het wel, want we lezen vervolgens dat de inwoners van Nazareth, die hem hebben horen spreken, Jezus willen doden. Ze duwen hem de synagoge uit en ze brengen hem naar de richting, ze duwen hem in de richting van de rots, om hem daarvan af te gooien, om hem daarvan af te werpen. Uiteindelijk gebeurt dat niet, want Jezus draait zich om als ze bij de rand van de rots zijn gekomen en hij loopt zo tussen hen door weer weg. Jezus heeft blijkbaar de macht om de plannen van de mensen in Nazareth te weerstaan. God heeft hem voor de dood behoed. Maar dan toch blijft het wel heel indrukwekkend om te lezen dat de mensen in Nazareth hem wilden doden. Hoe heeft dat zover kunnen komen? Het heeft te maken met wat hij heeft gezegd nadat hij uit Jesaja heeft gelezen. Hij waarschuwt de mensen. Hij waarschuwt de mensen omdat ze niet in hem willen geloven. Ja, ze hebben gezegd dat Jezus genadige woorden heeft gesproken. Ze zijn onder de indruk, maar ze zeggen meteen ook: hoe kan dat nou? Hij is de zoon van Jozef. En zo zien ze hem ook. Jezus is de zoon van Jozef de timmerman. Maar niet als de Messias. Zo zien ze hem niet. Zo willen ze hem niet zien. Ze willen hem niet zien als de Messias over wie Jesaja heeft geprofeteerd, van wie Jezus de woorden, een aantal woorden heeft gelezen. En Jezus, ja, die doorziet de mensen. Hij weet hoe ze tegenover hem staan. Hij weet dat ze niet in hem willen geloven. En daarom vergelijkt hij hen met de Israëlieten uit de tijd van Elia en Elisa. Elia en Elisa, oude profeten, de oude profeten uit het Oude Testament, die leefden in een tijd waarin het volk Israël niet aan God was toegewijd. Het volk was in ongeloof vervallen, het was de afgoden gaan dienen. Het geloof in de Heere God, de God van Israël, ontbrak in die tijd. En daarom luisterden ze ook niet naar de profeten. De profeten die God naar hen zond. En wat zien we dan gebeuren? Dat de profeet Elia naar Sidon gaat. Naar de weduwe van Sarfat, een heidense vrouw, een niet-Joodse vrouw. En daar verblijft in de tijden van hongersnood. En dat zien we in de tijd van Elisa. We zien dat er geen enkele Israëliet naar Elisa gaat om genezing te zoeken, maar wel naar Aman, de Syriër, die wordt genezen van zijn melaatsheid. Met andere woorden, Israël geloofde niet, maar de heidenen geloofden wel in de Heere God. En wat zien we? Israël leeft in hongersnood, in grote tijden van grote droogte, in moeilijke omstandigheden. Maar de heidenen, die wel in God geloven, zij delen in de zegen van God. En Jezus zegt, zo zal het ook met u gaan. Daarom haalt hij deze voorbeelden aan. Hij wil ermee zeggen, en zo zal het ook met u gaan, inwoners van Nazareth, als u niet in mij wilt geloven als de Messias. Als u niet wilt geloven dat ik van God gezonden ben om u te redden. Dan zal de zegen waar Jesaja over profeteert, dan zal die zegen aan u voorbij gaan. De bevrijding die zal komen met de komst van de Messias, waar we ook over gezongen hebben met Psalm 72. U zult niet in die zegen delen. Maar de heidenen wel. De heidenen zullen wel in de zegen van de Messias delen. En als Jezus dat zo scherp stelt, dan worden de inwoners van Nazareth boos. Want dit gaat hen te ver. Zullen de mensen die niet tot Gods volk behoren, zullen die mensen de zegen van God ontvangen en zij niet? Terwijl zij toch behoren tot het volk van God, dat God heeft uitgekozen, zal Gods zegen aan hen voorbij gaan, omdat zij niet in Jezus geloven? Ja, dat kunnen ze niet verdragen. En daarom keren zij zich tegen Jezus. Zelfs zo dat ze hem om het leven willen brengen. Ja, dat gebeurt als Jezus de inwoners van Nazareth aanspreekt. Maar zoals gezegd, hij spreekt ook ons aan. Hoe doet hij dat eigenlijk dan, ons aanspreken? Want hij neemt in ons niet plaats, in ons midden niet plaatsen als eeuwen geleden in Nazareth. Hoe doet hij dat dan nu in onze tijd, ons aanspreken? Hij doet het onder andere door de verkondiging in de kerk vanmorgen. Als de Bijbel opengaat, dan spreekt de Heer Jezus ons aan. Als we lezen uit het Nieuwe, maar ook uit het Oude Testament. Want ook het Oude Testament, ja, dat weet u toch ook wel, kunnen we alleen maar begrijpen als we in de Heer Jezus geloven. Jezus onze uitlegger van het Oude Testament. Dus daarom, als de Bijbel opengaat, het Oude en het Nieuwe Testament, en het woord wordt verkondigd, dan spreekt Christus ons aan, ook nu. Mooi lied wat dat ook weergeeft, het vorige week nog gezongen is, Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. En zo zijn we ook vanmorgen hier bij elkaar. En spreekt Jezus ons aan, u, jou en mij. Jezus spreekt ons aan. Ja, of hij ons dan ook echt aanspreekt, dat is dan natuurlijk weer de vraag. Is wat hij zegt, bedoel ik, ook aansprekend? Want laten we eerlijk zijn, Jezus kan wel scherp zijn en heel exclusief. En dat blijkt ook wel uit het gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen. Klip en klaar maakt hij duidelijk, als jullie niet in mij geloven, als jullie niet in mij geloven als de Messias, dan sluit je jezelf uit van de zegen van God. Zonder geloof in mij, zegt Jezus, geen zegen, geen wonderen, geen bevrijding. Zonder mij gaat het allemaal aan je voorbij. Dat is tamelijk exclusief, toch? En dat kan ons aanspreken, maar ook niet. Want het past niet bij de tijdgeest waarin we leven, waarin het vooral gaat over inclusief denken. We leven in een tijd waarin het niet past om te zeggen dat één geloof ook daadwerkelijk het ware geloof is. Sterker nog, de mening doet opgeld dat iedereen toch moet kunnen geloven wat hij of zij wil. En daar mag je geen oordeel over hebben. Je moet iedereen in zijn waarde laten. En zeg me dan ook niet wat ik moet geloven. Vertel me niet dat ik de zegen van God niet ontvang als ik niet in Jezus geloof. Het zou dan ook kunnen dat wat Jezus hier zegt ons ook eigenlijk helemaal niet zo past. We vinden dat we het moeilijk vinden. En zeker als het gaat om anderen. Om dat tegen anderen te zeggen. Je moet in Jezus geloven om de zegen van God te ontvangen. Het kriebelt misschien wel ergens bij die en gene. Het is zo exclusief, zo normerend, erg gefocust op Jezus. Misschien vindt iemand die boodschap helemaal niet zo aansprekend. Maar je kunt je daardoor ook wel weer opnieuw laten aanspreken door Jezus. Dat Jezus tegen je zegt, is het nou wel zo terecht om zo negatief te denken over het feit dat ik zeg dat je alleen door mij de zegen van God ontvangt? Want wat doet Jezus hier nu eigenlijk? Hier in Nazareth, wat komt hij hier nu doen? Komt hij hier nu in Nazareth om de gevierde wonderboy uit te hangen? Is hij, ik moest even denken aan de voetballer Messi, die naar India was gegaan om daar bejubeld te worden in stadions waar mensen dan iets van €113 moesten betalen. En dan konden ze een glimp van hem opvangen als die te zien was, want dat was ook nog maar de vraag. Is Jezus zo naar Nazareth gekomen, zodat de mensen wild van enthousiasme over hem zouden juichen en daar ook zelfs nog het nodige voor moeten opbrengen? Is Jezus, anders gezegd, gekomen naar Nazareth om als een fantastische leider zichzelf te presenteren en te zeggen, kijk eens, dit kan ik allemaal en dat heb ik allemaal gedaan. En nou jongens, zo dankzij mij leven jullie toch in een veel betere wereld. Is hij gekomen om zichzelf op de borst te kloppen? Is dat wat Jezus komt doen in Nazareth? Nee, het enige dat hij zijn oude plaatsgenoten wil vertellen is dat hij hun verlosser is. Om maar bij de profeet Jesaja te blijven. Hij is het die de nood van de mensen ziet. Jezus kent de psychische nood. Hij kent de fysieke nood. Hij kent de geestelijke nood. Hij weet ervan, maar dat niet alleen. Hij is gekomen om ons daarvan te verlossen. Dat is het enige wat Jezus zegt. Ik ben gekomen om te verlossen. En als je in mij gelooft, zal ik je verlossen. Geen bravoer dus, of arrogantie. Maar de boodschap dat ze als een lied zingt, hun redder, hun behouder, voor hun aangezicht staat. Dat zegt Jezus tegen de mensen. Ik ben uw redder, ik ben uw behouder en ik sta hier voor uw aangezicht. En zijn boodschap aan de wereld is niet veranderd. Ook niet als hij ons vanmorgen aanspreekt. Als hij zegt, ik ben uw verlosser, ik ben de Messias. En hij spreekt ons aan op onze angsten, op onze noden, op onze zorgen, op onze zonden. En hij zegt, ik ben gekomen om u te verlossen. Ja, misschien zie je dat niet zo, want je denkt bij jezelf, waarvan moet ik dan verlost worden? Ik heb geen angsten, ik heb geen zorgen. En zonden, ja, ach, iedereen maakt toch wel eens een fout. Ja, van de mens uitgerekend is dat wel zo, maar lees de Bijbel maar eens goed na. Dan kom je er wel achter dat je een verlosser nodig hebt. Dan heb je naar Jezus nodig en dan spreekt hij je aan. dan spreekt hij je aan. Ik ben je behouder, ik ben jouw verlosser. En als je in mij gelooft, ontvang je de zegen en de redding van God. Ja, dan kun je toch niet anders dan zeggen, Heer Jezus, tot wie anders zou ik heen gaan dan, want u hebt woorden van eeuwig leven. God dank dat u bent gekomen, ook al is het allemaal wel heel exclusief. Jezus is de Messias die ons redt. Zo spreekt hij ons aan. En het is natuurlijk belangrijk dat wij eerst zelf uit dat geloof leven, dat Jezus de Messias is. Ook in het hele focustraject is dat van belang. Als wij zelf niet leven uit het geloof dat Jezus de Messias is, onze redder, onze behouder. Als Jezus zo niet centraal staat in ons leven, dan gaat het eigenlijk al mis. En het gaat er natuurlijk niet om dat het focustraject dan moet lukken, maar dan gaat het ook mis met ons. Zonder Jezus zijn we nergens, zijn we verloren. Maar Jezus zegt, ik ben de Messias. Ik ben de Messias die u redt. En zo spreekt hij ons aan. Maar hij spreekt niet alleen ons aan. Hij spreekt ook de mensen om ons heen aan. De mensen die niet in de kerk komen. De mensen bij ons in de straat. Onze vrienden die nergens aan doen. Ook hen spreekt Jezus aan. En dat wil hij in ieder geval doen. Ja, hoe wil Jezus dan de mensen aanspreken? U voelt het antwoord misschien al aankomen. Hij wil de mensen aanspreken door u, door jou en door mij. Door ons spreekt Jezus de mensen aan. Om ons heen. Wij zijn gemeente. Wij zijn door Jezus uitgekozen. Zodat hij door ons andere mensen kan aanspreken. En dat is ook onze roeping. Daarom zijn wij ook gemeente van Christus. Niet alleen om onze verlossing door hem met elkaar te vieren en te gedenken. Ons daarover te verheugen. Maar ook omdat die blijde boodschap te delen met de mensen om ons heen. Dat is eigenlijk een van de voornaamste redenen dat wij als gemeente bestaan. Om de mensen om ons heen te vertellen en te laten zien wie Jezus is. In het focusmateriaal wordt er een verhaal verteld over christenen in Nepal. Als je naar de kerk in Nepal kijkt, dan zie je dat de kerk daar elke 5 jaar verdubbelt. En hoe komt dat dan? Nou, dat komt omdat mensen die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus, zich aangespoord voelen om wat zij hebben ontvangen in Jezus ook te delen met de mensen om hen heen. Om in een directe omgeving te vertellen over hun geloof. En dat ondanks het feit dat christenen in Nepal het heel moeilijk hebben. Het is een hindoeïstisch land waarin christenen worden gewantrouwd en vervolgd en hun leven wordt zuur gemaakt. Maar daarom is het des te inspirerender dat zij het geloof met anderen willen delen, zich niet laten weerhouden. En ze zijn daarin voor ons een voorbeeld, om ook in onze eigen omgeving het geloof te delen. Want Jezus spreekt ons aan, als het over dat thema gaat, dan gaat het erover dat hij ons aanspreekt, maar ook de mensen om ons heen. Maar ja, als we dan zelf dat geloof gaan delen en over Jezus gaan praten met andere mensen, dan kan ons ook hetzelfde gebeuren als wat er met Jezus gebeurt. Als onze Heere weerstand ervaart, als hij vertelt dat hij de Messias is, dan zullen wij die weerstand ook ervaren. Jezus zegt ergens, daar moest ik aan denken, een discipel is niet meer dan zijn meester. Het is dus ook heel goed mogelijk dat ook wij weerstand krijgen als we het over de Heer Jezus hebben. Dat de mensen het helemaal niet aansprekend vinden als wij het over hem hebben. Dat ze, waar ik het al eerder over had, die exclusiviteit, het normerende van zijn boodschap, dat ze daardoor niet aangesproken worden. Dat ze dat afwijzen, dat je een zondaar bent die verlossing nodig heeft. Ja, dat past ook niet in het plaatje van de moderne mens. Je kunt dus weerstand ontmoeten, zoals Jezus dat ook heeft ondervonden. Ja, hoe moet je daar dan mee omgaan? Nou, in ieder geval niet inleveren op de boodschap. Want dat zou zonde zijn. Want je hebt goed nieuws. Je hebt goed nieuws. Jezus is de Messias. Dat is helder. Wat dan? Nou ja, je kunt je natuurlijk wel afvragen op welke manier je over Jezus spreekt. Stel je jezelf naast of boven de ander? Spreek je als het ware met een opgeheven vingertje, je moet wel in Jezus geloven? Of ervaren mensen dat je hen als gelijkwaardig ziet? Jij en ik, we zitten in hetzelfde schuitje. Jij en ik, wij hebben Jezus nodig. Dat is belangrijk om ons ook zo op te stellen, want hoewel wij de boodschap van de Messias hebben, wij zijn de Messias niet. Dat moet duidelijk blijken, de manier waarop we over Jezus spreken. En daarom is het ook belangrijk dat we over hem spreken. Over wie hij is. Over wie hij voor ons wil zijn. Dat we ook duidelijk maken dat Jezus niet tot ons gekomen is met slechte bedoelingen. Om een claim op ons leven te leggen waar we het enorm zwaar onder zullen krijgen. Om ons eronder te houden, zoals een beeld vaak van geloof kan zijn. Dat je onder de duim wordt gehouden. Dat het leven je wordt beperkt. Maar dat je met de mensen deelt dat Jezus gekomen is om je te bevrijden. En om daar dan ook over te vertellen. Die vrijheid die je zelf in Jezus hebt ervaren. De liefde die je hebt ontvangen. De rust die je in je leven hebt gekregen. En dat Jezus daar ook alles voor over heeft gehad. Dat hij zelfs de hemel heeft verlaten, aan het kruis is gegaan om je te verlossen. Ziet u, die blijde boodschap, die mogen we delen. Boodschap van vrijheid en van verlossing. Vanuit de gelijkwaardigheid. Jij en ik zitten in hetzelfde schuitje. Maar jij en ik mogen Jezus als verlosser ontvangen. En dat mogen we ook heel dicht bij onszelf houden. Hoe we het zelf ervaren in het geloof. Ook belangrijk. Het persoonlijk maken. Ik heb maar weinig mensen ontmoet die negatief tegen je doen. Die je afwijzen als je vertelt wat het geloof persoonlijk voor jou betekent. Wat het betekent dat Jezus je redder is. Op je eigen manier. Zo mogen wij, zo worden wij geroepen. Zo wil Jezus door ons de mensen aanspreken. We kunnen het allemaal persoonlijk maken op je eigen manier. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat we straks de kerk uitgaan en zeggen, nou, dat heeft hij weer mooi gezegd. Of niet mooi. En goed. Koffie? Nee, zo is het natuurlijk niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we er natuurlijk ook wel concreet mee aan de slag gaan. En daarom aan het einde nog een paar gedachten om te overwegen. En om er ook iets mee te doen natuurlijk. Denk er eens over na hoe je met anderen het evangelie kunt delen. Wat zou je tegen een ander willen zeggen? Hoe zou je over Jezus als bevrijder kunnen spreken? Wat zou je van jezelf kunnen delen met iemand anders om je heen? En als het dan over iemand anders gaat, heb je misschien ook wel iemand in gedachten met wie je over het geloof, over Jezus wil spreken. Een collega, een vriend of een familielid. Je hebt geen idee hoe hij of zij zal reageren of je weet het al heel goed. Je denkt van nou, misschien weinig kans. Maar dat betekent niet dat we dan maar meteen bij de pakken neer moeten zitten en denken van oh, nou daar komen we toch niet doorheen. Bid er dan ook eens voor. Neem daar de tijd voor. Bid om, en vraag God hoe je een gesprek met iemand kunt voeren over het geloof. En vraag ook aan de Heere God dat Hij het je zal leren. Dat Hij je zal leren hoe je over Hem kunt spreken. Want zojuist heb ik gezegd, een discipel is niet meer dan zijn meester. Maar als je een discipel bent, heb je ook een meester nodig om je te leren. En Jezus kan ons leren om het geloof in Hem met anderen te delen. Bid zo Hem om ook met mensen te kunnen spreken over het geloof. Want Jezus spreekt ons aan. Hij spreekt ons aan. Ons, u, jou en mij. En Hij roept ons op om in Hem te geloven. Maar ook de mensen om ons heen wil Hij aanspreken. En Hij schakelt ons daarbij in. Zoals Hij dat ook doet door de christenen in Nepal. En zij weten zich niet, net als wij, door Hem aangesproken. En laten we dan delen met anderen hoe Hij ons heeft aangesproken. En laten we bidden dat God ons de kracht geeft en de wijsheid om anderen aan te spreken. En of Hij ook zijn zegen daarin wil laten meekomen, zodat anderen zich ook daadwerkelijk door Jezus aangesproken weten. Amen. Wij gaan samen zingen lied 422 en daarvan alle verzen.
Heeft u een naam gegeven, boven
Laten we samen danken en voorbeden doen. Ja, Heere Jezus, God heeft u een naam gegeven boven alle namen uit. U bent de grote koning, u bent de vredevorst. U bent het die bevrijding en heil en redding brengt door uw komst in deze wereld. U die de hemelse heerlijkheid verliet om aan ons mensen gelijk te worden, behalve in de zonde. En om ons zo te verlossen, om ons te redden uit de duisternis zonder God, om ons te brengen voor Gods aangezicht, om door het geloof in u kinderen van de Vader te mogen worden. Wij danken u en loven u, o Heer Jezus, dat u onze Heere en onze Redder wilt zijn, en dat u ons geroepen hebt om uw getuige te zijn, en dat u dat gezegd hebt tegen uw discipelen en in hen tegen heel uw kerk, maar dat u ook hebt gezegd dat we niet alleen daarin zullen zijn, maar dat u met ons zult zijn alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. We loven u, o God, o Vader, dat u uw Zoon in deze wereld gezonden hebt. En we loven u, Christus, dat u in ons leven gekomen bent als onze Heere en Verlosser en zich zo ook laat verkondigen in de kerk en daarbuiten. En wij loven en prijzen u, Heilige Geest, dat u ons hart opheft in het geloof. En dat u ons hart opent voor Christus de Heere, zodat wij door het geloof in hem met u, de drie enige God, voor altijd verbonden mogen zijn. Heren, wij loven en prijzen en eren en aanbidden u. En danken u dat u zich zo in uw heerlijkheid en in uw liefde aan ons hebt geopenbaard. En wij vragen u ook dat u alle weerstanden zult wegnemen, alle weerstanden die er kunnen zijn tegen u en tegen het geloof in de Heer Jezus. Misschien in ons eigen hart, maar ook om ons heen. Geef, o God, dat we alle mogen inzien dat u niet met kwade bedoelingen naar ons gekomen bent, maar dat u gekomen bent met bevrijding, met liefde en met redding. Heer God, geef zo dat onze harten daarvoor openstaan en dat ook de harten van de mensen om ons heen daarvoor openstaan. Ja, wij bidden u, geef ons ook de vrijmoedigheid om over u te spreken. Geef ons ook geduld en liefde om met mensen over u te spreken. En geef ons ook durf, lef, om te delen wie u bent, o Heer Jezus Christus. Wie u bent, o God en Vader in Christus Jezus. Ja, dat we zo ook de vrijmoedigheid mogen hebben om te getuigen, om mensen aan te spreken. Dat u, o God, ons gebruiken mag, zodat u door de mensen, door ons heen, de mensen mag aanspreken. God, wij danken u zo dat we bij deze boodschap vanmorgen stil mochten staan. En wij mogen daarvoor bidden ook dat u dat woord ook waar maakt in ons leven. We mogen ook vanmorgen bidden voor de noden en zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. We denken daarbij allereerst aan de nabestaanden van meneer Van Ekeren. We vragen u om uw zegen, uw nabijheid en uw troost voor zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. Heer, wij bidden u om troost en kracht, ook in de komende tijd, als de moeilijke gang naar het graf gemaakt moet worden, wees hen daarin nabij. We bidden ook voor de familie van Os, als de vader van René afgelopen week is overleden. Ook voor hen bidden we u om troost en kracht in het gemis dat nu ook in hun leven gekomen is. Omring hen met uw zorg en met uw zegen, ook op de dag van de begrafenis. We bidden u ook voor mevrouw de Hoop Sijp in Mariënstein. Omring haar met uw liefde en zorg. Wij bidden u voor Gijsbert Sonneveld. En wij vragen u om kracht tot herstel en geduld om te herstellen. Heren, gedenk hem zo en wil hem zo ook genezing schenken. We bidden u voor Nico Blom, die nog in het Antonius ziekenhuis ligt, en vragen u of u hem ook kracht zult geven om verder te herstellen en hem daarin zult zegenen. Hierbij mogen u ook danken voor de zegeningen die wij uit uw hand mogen ontvangen. We denken daarbij ook aan de gezellige bazaar van gisteren in het kruispunt. Dank u voor de ontmoetingen die we daar mochten hebben, voor de inzet van vele vrijwilligers, ook voor de voorbereiding ervan, dat u daar kracht voor gegeven hebt. En we bidden u ook dat de opbrengst van de bazaar ook tot opbouw van uw gemeente mag zijn. En ook tot zegen voor de kinderen, voor wie ook, we ook geld hebben ingezameld voor de buurtgezinnen. Dat het ook, ja, dat er ook weer kinderen en ook dat door dat werk ook weer mensen zegen mogen ontvangen. En weer, ja, weer wat licht misschien ook kunnen krijgen in moeilijke omstandigheden. Wij bidden u ook voor het focustraject. Wij danken u voor wat u daarin ons aanreikt. Wij bidden u ook dat het ook zijn uitwerking mag hebben in ons eigen leven. En dat het ons vooral, ja, om het zomaar te zeggen, enthousiast mag maken over u, o Heere. En dat het ons ook enthousiast mag maken om van u te spreken. Zo bidden we u, Heere, zie naar ons om. Wees ons nabij, aanvaard onze dank en hoor ons gebed en onze dank in Jezus' naam alleen. Amen. Ons slotlied is lied 255 en daarvan zingen we ook alle versen. Lied 255, alle versen. ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.